Het thema van vanmorgen gaat over hemelvaart. Zijn hemelvaart is de voorbereiding van onze hemelvaart. We zouden kunnen zeggen, tussen twee hemelvaarten, dat is het onderwerp. Onze hemelvaart is reeds voorbereid. Zijn hemelvaart, zijn zitten op de troon naast de Vader, is het onderpand van onze hemelvaart, broeders en zusters. We leven wat dat betreft in een tussentijd. Tussen twee belangrijke gebeurtenissen. De ene heeft plaatsgevonden, de hemelvaart van de Heer Jezus. En onze hemelvaart. Laten we een paar gedeeltes uit de Bijbel lezen die daarover spreken. En dan wil ik met u beginnen in Handelingen 1. Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. Een heel bekend Bijbelgedeelte met prachtige beloften en heerlijke feiten. Handelingen 1, te beginnen bij vers 4. En toen hij, de Heer Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij, de Heer Jezus, zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl ze van hem weggingen, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is, en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Prachtige belofte. De belofte van het koninkrijk, waar ook de discipelen naar vroegen. Maar in dit gedeelte ging het heel specifiek over de belofte van de Heilige Geest. Ook heel duidelijk lezen we hier dat de Heer Jezus voor hun ogen opgenomen werd. Met die geweldige toevoeging van die twee mannen in witte klederen. Die vertelden wat jullie nu zien, waar jullie nu naar staren. Dat is de persoon die ook terug zal komen op dezelfde wijze. En dan eindigt dit stukje zo mooi met dat ze samen waren, eendrachtig in gebed en dat zijn broers er ook bij waren. En we weten uit een ander gedeelte van de Bijbel dat zijn broers, dat ze allen aanstoot aan hem namen, aan de Heer Jezus. Maar hier lezen we het heerlijke feit dat ook zijn broers, zijn familie aanwezig waren. Een klein stukje uit de Bijbel waar zulke prachtige dingen in staan. Lieve mensen, ik wil met u naar Lucas 24. Een klein stukje terug in onze Bijbel. Ook daar vinden we een verslag over de hemelvaart. De laatste versen van Lucas 24. En daar lezen we het volgende. Hij, de Heer Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten. Een heel klein stukje, waarin we ook weer prachtige dingen lezen. Opnieuw het verslag van zijn hemelvaart, maar ook op welke manier het gebeurde. Dat hij afscheid nam van zijn discipelen, al zegenende. En dat zij achterbleven, hoe? We lezen met blijdschap. Prachtig om dat zo te lezen. En dan wil ik als derde stukje lezen. En dat is het einde van het Marcus-evangelie. Nog een klein stukje terugbladeren. Marcus 16, vers 19. Ook daar wordt melding gemaakt van de hemelvaart. We lezen daar in vers 19. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Ook hier wordt weer een nieuw feit toegevoegd, namelijk dat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van God. En dat zegt heel veel. Want dat is de meest verheven plaats die we ons kunnen voorstellen. De Bijbel, broeders en zusters, spreekt over verleden, heden en toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat wat in het verleden heeft plaatsgevonden, bepalend is voor de toekomst. Als wij in het leven wat achter ons ligt, de Heer Jezus hebben aanvaard, als we hem toebehoren, zoals we net gehoord hebben uit 1 Korinthe 6, duur gekocht door hem, als de Heilige Geest in ons woont, als dat heeft plaatsgevonden in het verleden, dan is dat heel bepalend hoe ons leven er vandaag uitziet. En misschien nog wel belangrijker, dat we weten hoe onze toekomst eruit ziet. Want dan gaan we immers van hemelvaart naar hemelvaart. Dan is ons wachten op de hemelvaart. Kennen we hem niet, beste mensen, luisteraars, dan is het geen hemelvaart als ons leven stopt of als hij terugkomt. Als eerste wil ik vanmorgen stilstaan bij zijn hemelvaart. En dat past niet in het huidige wereldbeeld. In de moderne mens kan zich dat niet voorstellen. Een hemelvaart, zoals ik in die drie stukjes uit het Nieuwe Testament samen met u gelezen heb. Velen nemen dit niet meer letterlijk. Maar dan wordt het een heel arm evangelie. Als hij niet letterlijk is opgenomen en plaatsgenomen heeft naast de Vader. Maar wij zijn gezegend met het profetische woord. We hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Waar wij vandaag in leven, deze aarde, dat kunnen we ook zeggen, dat is eigenlijk de dag van de mens. En dan wordt het donkerder en donkerder. En dan hebben we het profetische woord nodig, want als het lamp daarin schijnt, om te zien hoe wij mogen wandelen. Het profetisch woord is belangrijk met betrekking tot ons, tot het verleden, maar ook met betrekking tot de toekomst. En het heeft ook alles te maken met ons huidige leven. Als we denken aan de eerste komst van de Heer Jezus, maar ook aan de hemelvaart, dan is dat profetisch voorspeld in het Oude Testament, maar het heeft reeds plaatsgevonden. Het is geschiedenis. Maar het is een geweldige bemoediging voor ons, want dan weten we dat de profetieën die nog niet vervuld zijn, dat die ook zeker zullen plaatsvinden. Vele profetieën wachten nog op hun vervulling. En daarvoor is het belangrijk dat we de Bijbel bestuderen. Zo'n kleine 2000 jaar geleden waren de woorden van de Heere Jezus die zeiden: u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Dat was toen actueel, maar vandaag niet minder actueel. Het onderzoeken van de schriften is het uitermate belangrijke bezigheid. De hemelvaart van de Heer Jezus wordt op verschillende plaatsen, ook in het Oude Testament, genoemd. Terwijl het toen nog moest plaatsvinden. Met name in Psalm 68. Laten we dat opzoeken. Psalm 68. Enkele Bijbelgedeelten uit het Oude Testament die wijzen naar de hemelvaart. Psalm 68, denk ik wel redelijk bekend. En dan heel specifiek vers 19. Psalm 68, vers 19. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan opstandigen om bij u te wonen, o Heere God. Een beetje een lastige tekst, broeders en zusters, als we dat zo maar lezen. Het vers 20 is veel aansprekender. Geloof zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons, die God is onze zaligheid. Als we dat lezen, dan zeggen we daar amen op. Maar dat vers 19, daar staan toch wel een aantal dingen in die lastig zijn om te verklaren. Maar als we schrift met schrift vergelijken, als we bijvoorbeeld Efeze 4 vers 8 ook ernaast nemen, dan komen we verder. In Efeze 4 vers 8 staat: daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. En ik denk dat we dit als volgt mogen uitleggen. Christus heeft een volkomen overwinning behaald op de vijand. Hij is boven alles en iedereen verheven. Hij is degene die de gaven uitdeelt aan leden van zijn lichaam. Psalm 68 is een overwinningspsalm. En dan lezen we in vers 19 over zijn zegen toch. Opgevaren naar omhoog. Goddelijke kracht. Vol majesteit. Met de majesteit van een overwinnaar. Dat hij de gevangenis of gevangenschap gevangen genomen heeft. Dat wil zeggen dat hij de macht heeft ontnomen aan alles waardoor mensen gevangen worden gehouden. Hij heeft de macht weggenomen van alles wat ons als mensen gevangen houdt. In Hebreeën 2 staat het heel duidelijk. Opdat hij, de Heer Jezus, door de dood teniet te doen, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven aan slavernij onderworpen waren. Hij heeft voor allen die hem toebehoren de macht van de zonde, de macht van de dood, de macht van de wereld en de macht van ons lichaam overwonnen. In Christus zijn we een ander, een nieuw mens. Maar het gaat nog verder. Maar de Heer Jezus heeft hen niet alleen bevrijd, hij heeft hen ook gaven gegeven. Eerst heeft de Heere God die gaven aan zijn zoon als overwinnaar gegeven. En op zijn beurt, lezen we hier, geeft Christus gaven aan hen die delen in zijn overwinning. En dat bent u en ik als we hem toebehoren. Beste luisteraar, hebt u de gaven van de Heilige Geest ontvangen? Wat heeft er in het verleden in uw leven plaatsgevonden? Speelt er daarin het offer van de Heer Jezus de meest cruciale rol? Of leeft u nog voor uzelf? Psalm 68 spreekt over de hemelvaart. Nu een andere plaats in het Oude Testament en dat is Psalm 110 vers 1a. Een heel bekende psalm. Daar wordt de Heer Jezus welkom geheten. Daar staat letterlijk, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Een gesprek tussen de Vader en de Zoon. Zit aan mijn rechterhand. De meest verheven plaats die we ons kunnen voorstellen. Daar heeft een kroning plaatsgevonden. Hoe dat gegaan is, daar wordt ons geen duidelijk verslag van gedaan. Maar dat zal een eervolle gebeurtenis zijn geweest. De zoon wordt welkom geheten. Hij mag plaatsnemen naast de vader op de troon. Lieve mensen, bedenk dat iemand anders die plaats had willen innemen. Als ik me goed herinner, heeft er in deze gemeente enkele weken geleden een studie plaatsgevonden over het onderwerp de oorzaak van de zonde. Bedenk dat de Satan zijn zinnen had gezet op die troon. Voordat de mens geschapen werd, deed de Satan een poging om de plaats in te nemen die God voor zijn zoon bestemd had. En dat liep niet goed af voor de Satan. In zijn val sleepte hij vele engelen mee en veroorzaakte later ook de zondeval van de mens. In Ezechiël 28 en ook in Jesaja 14 kunnen we daar meer over lezen. Zijn plan mislukte. De Heere God had iemand anders bestemd voor deze troon. Psalm 110. Nogmaals, zit aan mijn rechterhand. De troon was bestemd voor zijn zoon. Samenvattend zouden we kunnen zeggen, in het Nieuwe Testament geeft Lucas een getrouw verslag van wat de discipelen hebben gezien, wat er heeft plaatsgevonden tijdens de hemelvaart. Maar in het Oude Testament geeft David een profetisch verslag van wat nog zou plaatsvinden, maar wat niet waarneembaar was. Maar daarom niet minder waar. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de hemelvaart. Een heilsfeit. Een gebeurtenis met verstrekkende gevolgen. Voor u en voor mij. Wat een heerlijke waarheid hebben we net gelezen in Lucas 24. De Heer Jezus nam al zegenende afscheid van de discipelen. Er was wel iets aan vooraf gegaan. Als u voor uzelf dat gedeelte uit Lucas 24 leest, dan lezen we daar dat op een goed moment de Heer Jezus het verstand van de discipelen opende. Zodat ze de schriften verstaan. We lezen daar, toen opende de Heer Jezus hun verstand, zodat de discipelen de schriften begrepen. Heel belangrijk. Christus hemelvaart brengt rijke zegeningen voor ons met zich mee. De Heilige Geest is uitgestort 10 dagen later. En is ook in ons komen wonen sinds de dag dat we wedergeboren zijn. En door de verlichting met de Heilige Geest kunnen ook wij de schriften, het profetisch woord, verstaan. Ook daardoor is ons verstand verlicht. Van de week las ik een artikel in de krant, begin van de week, waarin voorgenomen werd om 10 dagen te bidden. En dat gebed was in een aantal punten opgedeeld. Maar onder andere stond daarin om 10 dagen lang te bidden voor de Heilige Geest. 10 dagen te bidden voor eenheid onder christenen. Prachtige gebedspunten stonden erbij. Allemaal goed bedoeld. Maar als we hem toebehoren, hoeven we niet meer te bidden om de Heilige Geest, die woont al in ons. En de eenheid, broeders en zusters, kunnen we zelf niet bewerken. Maar doordat we met de Heilige Geest gedoopt zijn, tot één lichaam, waar de Heer Jezus het hoofd van is, zijn wij een eenheid. En hebben we die eenheid te bewaren. Hoe goed ook bedoeld, maar we merken en zien steeds meer dat Gods woord op een menselijke manier wordt geïnterpreteerd. Waarbij we de kracht wegnemen uit het woord. Christus hemelvaart, rijke zegeningen. Vanaf zijn verheven positie naast de Vader op de troon, met heerlijkheid en eer gekroond, daar vertegenwoordigt hij ons voor de Vader. Dat is belangrijk. De Heer Jezus is onze vertegenwoordiger voor de Vader. In de Hebreeënbrief lezen we dan ook, laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen op het juiste tijdstip. Een geweldige waarheid. Maar hij is ook onze voorloper. Niet alleen onze hoge priester, maar in dat verlengde is hij ook onze voorloper. Zijn hemelvaart is ook de voorbereiding van onze hemelvaart, heb ik al genoemd. En dan lezen we in Johannes 14... En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Is dat niet geweldig? Een heerlijk vooruitzicht. Je zou het zo kunnen zeggen: zijn hemelvaart, zijn zitten op de troon, is het onderpand van onze hemelvaart. Als voorloper is hij daar voor ons binnengegaan. Dat lezen we in Hebreeën 6, vers 20. Dat is wat. Om te bedenken dat wij, als we hem door genade hebben mogen leren kennen, ook eenmaal zullen zijn waar hij is. Bij hem. Op de troon. Openbaring 3, vers 21 zegt immers: wie overwint, zal ik geven met mij te zitten. Op mijn troon. Met mij te zitten. Op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Dat is de situatie van nu. En ook als onze Heer en Heiland nog vertoeft om te komen en wij ontslapen, weten we dat onze ziel door engelen wordt meegenomen naar de hemel. Ook dat is een hemelvaart. We lezen daar een voorbeeld van in Lucas 16. Ons lichaam wordt dan begraven en wacht dan op de dag van Christus, op de opname. Onder andere lezen we dat in 1 Thessalonicenzen 4. Broeders en zusters, bedenk welke rijke zegeningen voortvloeien uit zijn hemelvaart. Het zijn er velen. Bent u zijn eigendom? Hebt u het offer van de Heer Jezus aanvaard, waardoor u vergeving van zonden hebt ontvangen? Bent u in Christus een nieuwe schepping? Vele zegeningen die voortvloeien uit zijn hemelvaart. We zouden kunnen denken: ja, broeder, u spreekt wel over alles wat het voor ons heeft opgebracht. Dat is waar. En dan gaat het ons in de eerste plaats niet om. Het gaat ons om hem, om de Heer Jezus. Maar als we hem toebehoren, is dit wel het gevolg van ons leven. Dan is dat een geweldige bemoediging. Dan mogen we elkaar daarmee vertroosten met al die zegeningen die voortvloeien uit het werk van de Heer Jezus. Daar is helemaal niets van ons bij. Wij geloven in de Zoon. En dat heeft rijke zegen. Geeft rijke zegen. Ik heb reeds genoemd de Heilige Geest. Het ontvangen van de Heilige Geest. De inwoning van de Heilige Geest. De Geest die ons in alle waarheid leidt. En wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is: de Geest die ons wijst op Christus. De Geest die de Heer Jezus verheerlijkt. En waardoor wij hem ook mogen verheerlijken. Dan het voorrecht dat we een hoge priester hebben in de hemel. Hij vertegenwoordigt ons daartegenover de Vader. Met vrijmoedigheid mogen we naderen tot de troon van de genade. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 4, vers 14: daarom kan hij volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7. En dan denken we ook aan Romeinen 8, vers 34. Christus is het die gestorven is. En wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wat een heerlijke woorden. Een van de dingen waar de Heer Jezus voor bidt en pleit, dat is dat ons geloof niet zal bezwijken. De Heer Jezus bad voor de discipelen en zo bidt hij ook nu voor ons. Deze waarheid is een geweldige troost, dat hij bidt dat wij niet ons geloof kwijtraken. Wat denkt u? Zou de Heere God dat gebed van de Heer Jezus verhoren? Natuurlijk. Want het is namelijk een gebed van zijn geliefde zoon. Een voorspraak. Ook dat lezen we in het woord. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2. Dat betekent dat we wel onze zonden belijden. En dan weten we dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van al het kwaad. De Heer Jezus is onze voorspraak. Je zou kunnen zeggen, hij is onze advocaat. Maar we kunnen ook denken aan voorloper. Ook dat lezen we weer in de Hebreeënbrief. Deze hoop hebben we als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Hebreeën 6. De weg is gebaand, broeder en zuster. We mogen volgen. Onwrikbaar verbonden met onze Heer en Heiland. Wat een woorden. Wat een zekerheid. Wat een troost. Een ander aspect van de gevolgen van de hemelvaart van Christus is: we zijn reeds hemelburgers. In Filippenzen 3 lezen we: ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Geestelijk gezien zijn we in Christus gezet in de hemelse gewesten. In Christus zijn is bepalend. Maar hij is ook onze plaatsbereider. Johannes 14, vers 2 en 3. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Wat bijzonder dat daar staat, als dat niet zo was. Wie zegt dat? De Heer Jezus. Die op een volmaakte manier gehoorzaam was aan de Vader. Die dat heeft laten zien in zijn wandel hier op aarde. Als dat niet zo was. Geen enkele twijfel. Het is zo. En ook als we het niet zien, dan is het nog niet minder waar. We hebben een hemelse bestemming. Dat mag duidelijk zijn. En dan nog een geweldige troost. Dat hebben we als eerste gelezen in Handelingen 1. Ook daar. Hij komt terug. Om ons vergankelijk leven te veranderen in een onvergankelijk leven. Als onze hemelvaart plaatsvindt, zullen we in een fractie van een seconde veranderen. En een verheerlijk lichaam ontvangen. En dan zullen we altijd bij hem zijn. We varen hem tegemoet. Ik weet niet, lieve mensen, of u alle zegeningen gevolgd heeft. Ik zal ze u nog één keer noemen. Maar het zijn er meer dan dat we op één hand kunnen tellen. Ontvangen van de Heilige Geest. Hij is onze hoge priester. Onze persoonlijke hoge priester. Hij is ook onze voorspraak. Hij is de voorloper. Onwrikbaar zijn we met hem verbonden. We zijn reeds hemelburgers. Hij is onze plaatsbereider. Johannes 14. En hij komt terug om ons te veranderen. 7 heerlijke waarheden. Dat is wat. Ze liggen in elkaars verlengde. En als u het woord onderzoekt, kunt u nog veel meer gevolgen vinden met betrekking tot de hemelvaart van de Heer Jezus en alles wat dat tot gevolg heeft. Als we leven bij het profetische woord, kunnen we nog 1 geweldige zegening die in de toekomst ligt benoemen. En die wil ik u niet onthouden. Misschien hebt u hem al gemist. We weten, de Hebreeënbrief heeft ons dat geleerd, dat de Heer Jezus met eer en heerlijkheid is gekroond. Geestelijk zien we dat zo. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus plaats gaat nemen op zijn eigen troon. In Jeruzalem. Als hij koning zal zijn. Heere der heren en koning der koningen. Als dat gebeurt, dan mogen we bij hem zijn en daarin delen. Er komt een moment dat de Heer Jezus daar plaats gaat nemen. En ook dan mogen wij daarbij zijn. Probeert u zich dat eens voor te stellen. Het staat er echt. Misschien denkt u, ja, hoe concreet is dat? Zoekt u alle verwijsteksten maar op. En de blijdschap zal alleen maar toenemen. U zult zich verheugen. Dan worden we vervuld met blijdschap. Zoals we dat ook lazen in Lucas 24. Het staat er echt. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Openbaring 3 vers 21. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Dan wordt het al wat concreter. Priesters, koningen, kunnen we ons iets bij voorstellen. En dan Openbaring 1 vers 6 gaat het verder. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Inderdaad. Als we dit zo allemaal overdenken. Tot ons door mogen laten dringen. Dan heeft dat ook gevolgen voor vandaag. Voor nu. Dan hebben we alle reden om God onze Vader. En zijn Zoon Jezus Christus te eren. Te lofprijzen en te aanbidden. Zullen we dat doen? Vader in de hemel, dank u wel dat we in de naam van uw Zoon tot u mogen komen. Dank u wel dat uw Zoon naast u heeft plaatsgevonden. Op de meest verheven plaats. Dat hem alle macht is gegeven, dat hij de hoogste autoriteit is. Wat zijn we u daar dankbaar voor. Dat we dat mogen bedenken. Dank u wel dat de Heilige Geest in ons woont. En dit woord bevestigt. Een heerlijke waarheid. Waar we elkaar mee mogen bemoedigen. Heer, in dit leven waar lijden, tegenslag, ziekte ons overkomt. Want als we voor u kiezen, dan zal de wereld om ons heen er niet vriendelijk op worden. Maar dan hebben we goede moed. Uw woord zegt, in de wereld leidt u verdrukking. Hebt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen. En u, Heere Jezus, weet alles. U kent ons persoonlijk. En dan wil ik bidden, Vader in de hemel, dat diegenen die u nog niet persoonlijk kennen, die uw zoon nog niet aanvaard hebben, dat u door uw geest hun hart verandert. Dat er een moment mag komen dat ze hun knieën voor u buigen. Dat ze alles uit handen geven. En zich vol overgave aan u overgeven, Heer Jezus. Dank u wel dat wij dat hebben mogen doen. En dat is niet onze verdienste, maar dat is uw offer, Heer Jezus. Dat heeft u alles gekost. Uw heerlijkheid, uw eer, u gaf het. U deed het uit gehoorzaamheid. En daar prijzen we u voor. Dank u wel dat we u mogen kennen door uw woord en door uw geest. En help ons om dat zichtbaar te maken in deze wereld. Dat we uw kinderen zijn. Vader in de hemel, ik wil bidden voor deze gemeente, ook in deze moeilijke tijd. Voor broeders en zusters die niet in ons midden konden zijn. Vanwege de crisis. Heer, dan is het goed dat we beseffen dat we toch één zijn door uw Zoon, de Heer Jezus. Vader, ik wil bidden voor de broederraad. Wilt u hem wijsheid geven om te dienen in deze gemeente met alles wat op hen afkomt. Heer, dat ze zich laten leiden door uw woord en dat u hen zegent opdat u verheerlijkt wordt in deze gemeente. In deze plaats, maar ook in ons persoonlijk leven. We prijzen uw grote naam. Amen.